Genesis 4, ik lees weer uit de NBG-vertaling. De mens nu had gemeenschap met Eva zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Kaïn. En ze zeiden, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen van zijn schapen, van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Maar Kaïn zei tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zei de Heere tot Kaïn, waar is uw broeder Abel? En hij zei, ik weet het niet, ben ik mijns broeders hoeder? En hij zei, wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. En nu vervloekt zijt gij, ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd, om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Toen zei Kaïn tot de Heere, mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land. En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde. Ieder die mij aantreft zal mij doden. Toen zei de Heere tot hem, geenszins. Ieder die Kaïn doodt zal zevenvoudig boeten. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, dat niemand die hem zou aantreffen hem zou verslaan. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht des Heeren en ging wonen in het land Not ten oosten van Eden. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch. Daarna werd hij de stichter van een stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Irad geboren en Irad verwekte Mehujael en Mehujael verwekte Methusael en Methusael verwekte Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen, de ene heette Ada en de andere Silla. En Ada baarde Jabal. Hij is de vader geworden van hen die in de tenten en bij de kudde wonen. En de naam van zijn broeder was Jubal. Hij is de vader geworden van allen die citer en fluit bespelen. En Silla baarde eveneens, namelijk Tubal Kaïn, de vader van de smeden, allen die koper en ijzer bewerken. En de zuster van Tubal Kaïn was Naama. En Lamech zei tot zijn vrouwen Arda en Silla, hoort naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem. Want Kaïn wordt zevenvoudig gebroken, maar Lamech 77 maal. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Set. Want, zei ze, God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel. Hem immers heeft Kaïn gedood. En ook aan Set werd een zoon geboren en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende hen en noemde hen mens ten dagen dat zij geschapen werden. En toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en noemde hem Set. Vers 21. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar... En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Vers 28. Toen Lamech 182 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon. En gaf hem de naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem die de Heere vervloekt heeft. Vers 32, toen Noach 500 jaar oud geworden was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet. Tot zover. Toen u de titel van deze avond zag, hebt u misschien een ogenblik gedacht dat het over Genesis 3 zou gaan. Want in Genesis 3 vers 15 lezen wij de woorden die als titel voor deze avond fungeren. Want daar in dat bekende vers, dat dikwijls aangeduid is als de moederbelofte, lezen wij: ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, dat zegt de Heere God tegen de slang. Tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Hier vindt u dat tweeërlei zaad, het vrouwenzaad en het slangenzaad. En ik meen dat we de vorige keer al aan gedacht hebben, dat wij hier in de eerste plaats natuurlijk denken aan het vrouwenzaad met een hoofdletter, Christus, en het slangenzaad met een hoofdletter, dat is uiteindelijk de Satan. Maar we hebben ook al gezien dat de Satan eigenlijk de slang is, niet zozeer het slangenzaad. En daarin is al duidelijk dat het bij dat slangenzaad gaat niet om één enkele persoon, de Satan, maar om allen die behoren tot zijn geslacht. Diegenen die in 1 Johannes 3 genoemd worden de kinderen van de duivel. En in datzelfde vers, 1 Johannes 3 vers 10, wordt ook gesproken over de kinderen van God. En dat vers is juist daarom ook zo belangrijk, omdat onmiddellijk daarop in 1 Johannes 3 vers 11 en 12 gesproken wordt over Kaïn. Dit is de boodschap die u van het begin af gehoord hebt, dat wij elkaar zouden liefhebben. Niet zoals Kaïn uit de boze was, dat is die duivel van vers 10, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broer rechtvaardig. Daar ziet u al dat dat slangenzaad en dat vrouwenzaad geïllustreerd worden in die twee personen, Kaïn en Abel respectievelijk. Dus in 1 Johannes 3 vinden we dat duidelijk aangegeven, als we het al niet in Genesis 4 zelf hadden kunnen ontdekken. Vanaf de zondeval en vanaf de geboorte van de kinderen van Adam en Eva zijn er in deze wereld twee soorten mensen. In andere opzichten zijn er onnoemelijk veel soorten mensen, maar waar het vanavond om gaat is om deze twee soorten mensen. En elk mens op aarde behoort of tot dat ene soort, het slangenzaad, of tot die andere soort, het vrouwenzaad. Elk mens is een kind van God of een kind van de duivel. Daar zit geen tussenvorm in. Natuurlijk, elk mens is van nature, zoals hij geboren wordt, een kind van de duivel. Kinderen van God zijn diegenen die de nieuwe geboorte, de wedergeboorte hebben doorgemaakt. En Johannes 3 zegt daarvan uitdrukkelijk dat die nieuwe geboorte inhoudt dat je nu, ik combineer nu Johannes 3 met Johannes 1, dat je nu uit God geboren bent. Uit God geboren zijn betekent een kind van God zijn. En van nature is elk mens uit de duivel geboren. De Heer Jezus spreekt zelf al in Johannes 8, als hij het daar tot de fariseeën en schriftgeleerden over deze dingen heeft, daar spreekt hij over uw vader de duivel, die een mensenmoordenaar en een leugenaar van den beginnen is. Elk mens is een kind van God of een kind van de duivel. Maar van nature zijn wij allen vlees uit vlees. Dat is ook een citaat uit Johannes 3. Als de Heer Jezus de wedergeboorte uitlegt, dan zegt hij: wat uit het vlees geboren is, is vlees. Dat wil zeggen, wij zijn zondig van nature omdat we zondige ouders hebben. Dat heeft de oude kerk aangeduid met de term erfzonde. Wij zijn zondig omdat wij uit zondige ouders stammen. Daarom is die nieuwe geboorte nodig. Want wat uit de geest, met een hoofdletter, geboren is, is geest, met een kleine letter. Dat wil zeggen, heeft dezelfde karaktertrekken als God de Heilige Geest. En is daarmee een kind van God. Het is heel opmerkelijk als Eva haar eerste kind gekregen heeft, dat zij zegt: ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Weliswaar met des Heeren hulp, maar dat woordje ik sta toch voorop. ik heb verkregen. En in het Hebreeuws kun je onmiddellijk zien dat de naam Kaïn van dezelfde wortel stamt als dat werkwoord verkregen. Kaïn is verkrijging, verwerving. Ik heb dat kind verkregen. Je zou zelfs sterker nog kunnen zeggen, ik heb dat kind verworven. Natuurlijk met Gods hulp. Maar er klinkt iets van prestatie in door. Maar Eva moest de les leren die elke ouder heeft te leren. Hoe schattig het babytje in de wieg ook mogen zijn. Dat wat uit het vlees geboren is, vlees is. En dat als Gods geest niet tussen beiden komt, dat schattige babytje in de wieg gedoemd is tot een eeuwige verlorenheid. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Des te merkwaardiger is het als Eva dan een tweede zoon krijgt, dat het net lijkt alsof ze die les in de tussentijd geleerd heeft. Want die tweede zoon, Abel, diens naam betekent ademtocht, ijdelheid. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Mensen als Kaïn worden getypeerd door deze geesteshouding, die eigenlijk hier die van Eva is, maar die ook die later van Kaïn zelf is. Verkregen, verworven. Dat is de mens zoals hij van nature voor God staat. Met al zijn goede werken, of vermeende goede werken, met al zijn prestaties. We zullen het zo zien in het offer van Kaïn. En mensen als Abel, die kinderen van God zijn, maar die dat juist geworden zijn doordat ze zich zo ontzettend goed bewust waren van het feit dat ze van nature slechts een ademtocht, ijdelheid zijn. Niet alleen omdat ze een nietig schepsel zijn, maar omdat ze zondaar zijn. En ook dat zie je in het offer van Abel. Ik vind het wel eens jammer dat niet alleen liberale christenen, maar ook zoveel christenen die als orthodox of bijbelgetrouw geboekt staan, zo weinig dat onderscheid tussen die twee offers van Kaïn en Abel verstaan. Men zegt dan, nou ja, de een was nu eenmaal landbouwer, dat is toch geen schande? En de ander was nu eenmaal schaapherder, dat is toch geen pre? Ze brachten eenvoudig allebei de vruchten van hun eigen arbeid. Dat wat tot hun eigen beroepssfeer hoorde. Maar het spijt me wel, als je zo met de tekst omgaat, dan graaf je niet erg diep. Dan moet u eens denken aan wat er in Hebreeën 11 vers 4 staat, waar God zegt, door het geloof bracht Abel een beter offer dan Kaïn. Waardoor hij ook getuigenis gekregen heeft dat hij bij God rechtvaardig was. Interessant is, we lazen net in 1 Johannes 3, dat de werken van Abel rechtvaardig waren en de werken van Kaïn niet. Nou vraag ik u, ja maar luister eens, hoe zit dat nou? Is Abel nou bij God gerechtvaardigd op grond van het geloof, Hebreeën 11, of op grond van werken, 1 Johannes 3? En het antwoord is natuurlijk, dat weet elke goede, gedegen reformatorische christen, en dat zijn we in zekere zin allemaal. Het antwoord is natuurlijk dat het begint bij geloof en niet met werken. Maar dat er wel werken moeten zijn als vrucht van het geloof. En dan moet u goed luisteren. God nam het offer van Abel niet aan omdat Abel zo'n goed mens was, een beter mens was dan Kaïn. Maar God nam Abel aan omdat zijn offer beter was. Hebben we dat verschil? God trekt niemand voor. Als het was omdat Abel beter was, omdat hij beter werken deed, dan zou je hier aan het begin van de Bijbel al een soort werkheiligheid krijgen en gerechtvaardigd worden door uit werken. En daar is nu juist geen sprake van bij Abel. Abels offer was beter. Niet omdat hij er meer voor betaald had, niet omdat het duurder was, maar omdat het van een totaal andere aard was dan het offer van Kaïn. Dat offer van Kaïn was de grote ontkenning van Genesis 3. God had gezegd, de aardbodem zou vervloekt zijn. Maar Kaïn brengt de vruchten van die aardbodem aan de Heere God. Zelfs de arbeid, de moeitevolle arbeid, dat spitten in die aardbodem, was een gevolg van de zondeval. Dat moest geschieden in het zweet van zijn aanschijn. Dat hij het brood moest eten in het zweet zijns aanschijns als vrucht van die handarbeid, van die landarbeid, was een gevolg van de zondeval. Maar Kaïn doet net alsof zijn neus bloedt. Hij brengt de vruchten van die vervloekte aardbodem van zijn eigen arbeid. En beste mensen, daar vind je al zo vroeg in de Bijbel, net zoals we trouwens een heleboel andere belangrijke Bijbelse dingen al heel vroeg in de Bijbel vinden, zij het dan in een notendop, nog niet uitgewerkt, en daarom zien zoveel christenen het hier ook over het hoofd. Maar als je de rest van de Bijbel kent, dan zie je het. Dan zie je hier in een notendop, in Kaïn, het voorbeeld van de mens die voor God wil staan, vanuit dat ik heb verkregen, ik heb verworven, en die bij God wel behagelijk wil zijn op grond van de vruchten van zijn eigen arbeid. Zonder te beseffen dat die arbeid een gevolg is van de vloek, en dat die vruchten een product zijn van een vervloekte aardbodem. En als je zo tot God wil komen, dan kan God je niet aannemen. Op die basis van eigen werken der gerechtigheid kan geen mens bij God aangenaam zijn. Wat Abel brengt daarentegen, is de boodschap van Genesis 4 ter harte nemen. Ik weet niet hoeveel Abel geweten heeft, hoeveel hij beseft heeft. Ik weet niet wat zijn ouders allemaal verteld hebben aan deze jongens. Maar ze moeten ongetwijfeld van die moederbelofte verteld hebben. En in het hart van die ene zoon, Abel, is dat heel diep gezonken. Mag ik het even zo formuleren? Die boodschap namelijk van dat vermorzelde vrouwenzaad. Daar zou er één geboren worden uit Eva. En dan denk ik niet aan de natuurlijke Eva, de zondige Eva, maar die Eva die van haar man de naam kreeg leven. Eva betekent leven, want ze was de moeder van alle levenden. Ze is ook in zekere zin de moeder van alle doden. Van alle mensen die van nature uit Eva stammen en van nature ten dode zijn opgeschreven. Maar zij is ook als gelovige de moeder van alle levenden. En één die uit haar zou voortkomen, zou het vrouwenzaad zijn waarvan de kop vermorzeld zou worden. Ik weet niet wat Abel allemaal beseft heeft en hoeveel de Heere God hem daarbovenop nog heeft duidelijk gemaakt. Of je mag ook zeggen hoeveel het geloof van Abel zelf heeft gevoeld, heeft geweten, heeft beseft. Maar dit weet ik wel. Hij komt tot God op de enige basis waarop een mens nog altijd uitsluitend bij God kan komen. En dat is op de basis, op grondslag van een plaatsvervangend offer. Hij brengt een offer. Hij brengt zelfs een brandoffer. Een offer dat in zijn geheel verteerd wordt, zoals we dat later in de wet van Mozes vinden. En van in het bijzonder het vet op het altaar komt. We lezen hier nog niet over een altaar. We lezen hier ook niet over rook die omhoog gaat en rook die niet omhoog gaat. Dat gebeurt alleen in de kinderbijbel, maar niet in de echte Bijbel. We lezen hier zelfs dus niet van altaren, we lezen hier alleen maar van een offer. Maar wat het moest wezen, dat was er. Een dierlijk offer, dat sterft. We lezen helemaal niet van Abel dat hij gezondigd had en dat hij daarom met God in het reine moest komen. Het gaat veel dieper. Het gaat helemaal niet om een zondoffer dat een mens moet brengen als hij gezondigd heeft, zoals dat later bij Israël was, en op grond waarvan hij dan weer tot God kan komen. Nee, we lezen niet van zonden bij Abel. Het ging veel dieper, denk ik. Het besef van zondigheid gaat veel dieper dan het besef van bepaalde concrete zonden die een mens gedaan heeft. Hij wist, hoe beperkt het ook mogen zijn, dat zoals een mens van nature is, hij niet voor God kan bestaan. En dat hij alleen voor Gods aangezicht kan verschijnen op grond van een plaatsvervangend offer. En daarom zegt Hebreeën 11, door het geloof bracht hij een beter offer. En je kunt rustig zeggen, door het geloof bracht hij het enige goede offer. Want beste mensen, dat is nog steeds de enige manier waarop je tot God kan komen. Wat er ook in andere godsdiensten mogen worden verkondigd, wat er zelfs binnen het christendom mogen worden verkondigd. Misschien las u ook in het blad Uitdaging de ervaring van dominee Bram Krol, die na afloop van een preek van een confrater, een andere predikant, op zijn kop kreeg omdat hij Jezus gepredikt had die gestorven was voor arme zondaren. Dat kan je dus vandaag ook gebeuren. Als je predikt dat Jezus voor arme zondaren gestorven is, dat je dan van christelijke leiders op je kop krijgt. Want dat evangelie is hopeloos verouderd. Maar er is vandaag nog steeds geen andere weg om voor Gods aangezicht te verschijnen dan alleen op grond van een plaatsvervangend offer. Het plaatsvervangend offer. Het brand- en zondoffer. Jezus Christus. En daarom nam God het offer van Abel aan. En daarom nam hij ook Abel aan en Kaïn niet. En dan wordt natuurlijk ook openbaar wat er in de harten van die twee is. De werken van Abel waren een vrucht van zijn geloof, van zijn vernieuwde hart. En die waren rechtvaardig, schrijft Johannes, ik citeerde u dat al. En die van Kaïn waren boos. En het blijkt. Kaïn wordt toornig en zijn gelaat betrok. Weet u, dat is heel treffend. Niet alleen maar dat door alle eeuwen heen mensen buiten het christendom, ook in het jodendom en zelfs mensen binnen het christendom geprobeerd hebben bij God in een goed blaadje te komen op grond van goede werken. En die zijn er nog steeds bij Bosjes. Maar ook dat net als die predikant na de dienst die Bram Krol gehouden had, u leest het in Uitdaging, ook dat als je dit evangelie predikt, dat je op je kop krijgt, dat mensen woedend worden. Iemand had tegen Bram Krol gezegd, ze moesten hem maar zijn predikantschap afnemen, want het was treurig dat hij zulke dingen verkondigde. En dat vind ik net zo treffend. Dus ten eerste dat zoveel mensen proberen de goede werken behouden te worden, maar ook dat ze des duivels worden, letterlijk, als je het evangelie van de Heer Jezus verkondigt. Het evangelie van het plaatsvervangend offer als de enige weg waarop je tot God kunt naderen. En dat zie je hier. Dat zie je bij de fariseeërs in het Nieuwe Testament. Niet alleen maar dat ze de goede werken God trachten te behaagden, maar dat ze de rechtvaardigden doden die het anders leerden. En zo is het altijd. Zo is het ook in de christenheid gegaan, zo is het ook in de kerkgeschiedenis gedaan. Met hen die predikten de rechtvaardiging door geloof alleen. Vele van hen zijn op de brandstapel gestorven. Het is begonnen met Kaïn die zijn broeder Abel doodsloeg. En het dieptepunt was het vermorzelde vrouwenzaad. In Genesis 3 zien wij dat het de duivel is die dat vrouwenzaad de hiel vermorzelt. Ik moet eigenlijk niet zeggen de kop, ik heb dat verkeerd uitgedrukt. Die dat vrouwenzaad de hiel vermorzelt. Maar toch, dat betekende bij de Heer Jezus dat hij stierf aan het kruis. In die zin vermorzeld. Hij ging in de dood. Maar uit Genesis 4 leer je, maar dan natuurlijk typologisch, dat betekent in type als een voorafschaduwing, een heenwijzing. In Genesis 4 lees je dat de duivel dat doet door middel van mensen die zich als werktuig in zijn hand laten gebruiken. De werkheilige Kaïn slaat zijn gelovige broer dood. Hij haat degene die op grond van geloof alleen door het bloed van Christus gerechtvaardigd wil worden. Wilt u dat in uw oren knopen, want zo is het vandaag nog. De haat tegen dat zogenaamde EO-evangelie, zoals het vandaag vaak minachtend wordt aangeduid. Echte, pure haat en nijd. Ziet u, wat ik u straks al aangaf, hoe de beginselen die je terugvindt in de hele wereldgeschiedenis. De beginselen van God, maar om zo te zeggen ook de beginselen van de duivel. Hoe je die terugvindt hier in de kiem. Genesis betekent oorsprong of wording. De oorsprongen van alle dingen, van alle beginselen die deze wereld regeren, vind je terug in dit boek. Kaïn krijgt eerst een waarschuwing. De Heer spreekt met hem, dat is heel merkwaardig. Soms spreekt de Heer tot ongelovige mensen. Net zoals tot Biliam. Net zoals tot koning Saul. God zegt Kaïn. God laat Kaïn niet zomaar lopen. Hij geeft hem een kans. Geldt ook voor elk mens vanavond hier in deze zaal die nog een Kaïn is. Die nog, zoals onze broeder dat straks ook al deed met het woord uit Judas vers 11. Die nog op de weg van Kaïn is. U bent niet bij voorbaat ten dode opgeschreven. U bent tot dusver een kind van de duivel, maar dat waren we allemaal van nature. U kunt een kind van God worden. Kaïn is niet bij voorbaat door God afgeschreven. Integendeel. We lezen nooit dat God met Abel sprak, maar hij sprak wel met Kaïn. Om hem te waarschuwen. Waarom ben je toornig? Waarom is je gelaat betrokken? Mag je dat gelaat niet opheffen? Je hoeft toch niet zo droevig naar beneden te kijken? Je kunt je gelaat fier en blij opheffen. Als je goed handelt. En goed handelt is weer niet werkheiligheid, maar goed handelen is de weg van het geloof en van het plaatsvervangend offer gaan. Maar Kaïn, als je niet goed handelt, dan ligt de zonde als een belager aan de deur, als een loerende leeuw, om je te bespringen als die de kans krijgt. De zonde is hier een macht. Mensen zijn van nature in de macht van de zonde. Als ze het evangelie aangrijpen, als ze de reddende hand van God uitsteken, zoals God hier die hand uitstrekt naar Kaïn, als ze die hand aanvatten, is er leven en heil. Kaïn is niet afgeschreven. Daar is een uitgestrekte hand van God. God schrijft nooit iemand af, tenzij dat iemand zoveel waarschuwingen in de wind heeft geslagen, dat de Heere zijn hart verhardt, zoals bij Farao. Maar dat duurt een hele tijd voordat het zover komt met een mens. Dan heeft hij eerst heel wat keren Gods waarschuwingen in de wind geslagen. Kaïn, je hebt deze keus. De keus van het goede. Maar er is ook de keus van het kwade. En denk erom, Kaïn, die zonde is een macht. Een macht die je zo kan bespringen dat die je gaat overheersen. Zijn begeerte, de zon is hier een macht met een eigen begeerte die naar jou uitgaat. Die jou probeert helemaal in de greep te krijgen. Maar jij moet daar overheersen. En dan zeg ik weer, in nieuwtestamentische taal, er is maar één manier om over de zonde te heersen. En zelfs heel veel christenen kennen die manier niet. Die denken dat ze, zelfs al ben je gered, tot aan je laatste snik een arme zondaar blijft. Dat zeggen ze niet op grond van Gods woord, dat zeggen ze op grond van hun eigen beroerde ervaring. En die ervaringen worden weer gedicteerd door wat ze te horen hebben gekregen in de prediking. Maar onze ervaring is geen maatstaf. Wij moeten over de zonde heersen. Ja, wij, dat kunnen wij zelf helemaal niet. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Maar die boodschap hebben we destijds uitvoerig besproken. Dat is de Heilige Geest zoals we hem vinden in Romeinen 8, zoals we hem vinden in Galaten 5. Door de kracht van Gods Geest is er niet alleen maar leven en heil, maar is er ook een overwinningsleven, is er geestelijke groei. Een groeien naar een overwinningsleven toe, waarin de zonde altijd in ons blijft wonen, maar waarin de zonde geen macht meer over een mens uitoefent. Beste vrienden, dat is een realiteit. Laat u dat niet afnemen. Laat u dat niet afnemen door wat voor prediking dan ook. Dit is de boodschap van Gods woord. Vertrouw u aan die boodschap toe. Gij moet, zegt de Heer tot Kaïn, over die zonde heersen. Dat kan. Niet in eigen kracht, maar dat kan door de kracht van Gods Geest. Dat kun je in Nieuw Testament iets aan toevoegen. Maar Kaïn laat zich niet gezeggen. En als ze in het veld zijn, dan doodt Kaïn zijn broeder Abel. Dat is de tweede grote zonde in de Bijbel. En met die twee, ik heb u al gezegd, alle beginselen vinden we hier. Zo is het ook met die zonde. Met die tweede zonde hebben we de twee grote typen van zonden. Van de twee stenen tafelen der wet. De ene tafel gaat over de verhouding tot God. En dus ook over de zonde tegenover God. De tweede stenen tafel gaat over onze verhouding tot de naaste. En dus ook de zonde tot de naaste. Genesis 3 is de zonde jegens God. Genesis 4 is de zonde jegens de naaste. En in die zonde tegen jegens de naaste vinden wij vooral twee grote hoofdbeginselen. Die vindt u later bij in Genesis 6 bij de zonvloed. Dan zegt de Heere, de hele aarde is verdorven en vol geweldenarij. Daar heb je die twee karaktertrekken van de zonde tegen de naaste. Aan de ene kant geweld, aan de andere kant verdorvenheid. Aan de ene kant vind je dat bij Kaïn in het geweld. Hij slaat zijn broer dood. Ten tweede in de verdorvenheid, in dit geval de leugenachtigheid. Als de Heere God vraagt, waar is je broer Abel? Dan zegt hij, ik weet het niet. Een leugen. Daarin openbaart zich onze zondigheid. Zijn er twee heel belangrijke geboden natuurlijk van die tweede stenen tafel. Gij zult niet doden en gij zult geen vals getuigenis geven. Ook valse begeerte hoort tot die verdorvenheid, vandaar ook, gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren dat wat van uw naaste is. Daar heb je al de elementen van de zonde tegen de naaste, hier bij Kaïn. Bij Adam vraagt God, waar zijt gij? Bij Kaïn vraagt hij, waar is je broer? Tegenover wie jij gezondigd hebt. Waar is je broer? Ik zou bijna zo willen zeggen. Abel, heb ik u gezegd, is het type van de gelovigen. Van het vrouwenzaad. Maar dan ook vrouwenzaad van een hoofd, met een hoofdletter. Kaïn is uiteindelijk het slangenzaad dat zich niet alleen keert tot alle rechtvaardigen in de kerkgeschiedenis, maar bovenal tegen de rechtvaardigen met een hoofdletter. Tegen Christus zelf. Daarom vind je die twee hoofdtypen van zonden ook bij Israël. De verdorvenheid in hun afgoderij. Waar de grote pleidooi van de profeten tegen gaat. Maar hun andere zonde was de geweldenarij tegen Christus. De grote broeder van Israël. De grote aanklacht in het boek van de Handelingen tegen Israël, vooral in die eerste hoofdstukken, is: waar is uw grote broeder? Wat hebben jullie gedaan met Jezus van Nazareth? En gelukkig dat we al in het boek de Handelingen zien hoeveel Joden op die boodschap hun klederen gescheurd hebben. God rekent, heeft niet met Israël afgerekend, ook niet daarna. En mijn hart springt op van vreugde als ik denk aan die duizenden Messias belijdende Joden die er vandaag in het land Israël wonen. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van Israël als geheel, dan is dat de geschiedenis van Kaïn, die na zijn zonde een zwerver, een vluchteling over de aardbodem wordt. Het moet een groot verschil maken tussen die velen onder Israël die wie de ogen zijn opengegaan en die de Messias hebben leren kennen. Maar ook dat volk als geheel, dat een zwerver, een vluchteling over de aardbodem is geworden. De Heere God zegt hier zo treffend: hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. Dat is zo'n merkwaardig woord. Want je vindt dat terug twee keer in het Nieuwe Testament. In de ene keer in Handelingen, in Matteüs 23, als de Heer Jezus spreekt over al die martelaren van het Oude Testament, waar hij in zekere zin de grootste van was, na dat Oude Testament. En dan noemt hij als eerste martelaar het bloed van Abel. En het laatste van een ons niet zo erg bekende profeet, Zacharia. De laatste martelaar in het boek van de Kronieken, waar het Oude Testament in de Joodse Bijbel mee afsluit, met dat boek Kronieken. Van Abel tot die Zacharia. Het bloed van Abel. En dan lees je in Hebreeën 12 over dat bloed van Abel, dat als het ware roept van de aardbodem, maar ook van een bloed dat nog beter spreekt dan het bloed van Abel, namelijk het bloed van Christus. Het is wat ingewikkeld, u moet zelf die teksten maar eens nalezen. Matteüs 23 noemde ik u. Hebreeën 11 en Hebreeën 12. Er staat nog een keer wat over Abel in het Nieuwe Testament. Maar in Hebreeën 12, zo mooi die parallel. Daar is een bloed dat roept van de aardbodem. Maar er is ook een bloed van Christus dat nog beter roept. Wat een prachtige parallel. Maar dan meer contrast. Want dat bloed van Abel is roepend, maar dan een geroep als een aanklacht tegen die broeder Kaïn. Kaïn kon zwerven en vluchten wat hij wilde. Maar altijd was daar dat geroep van de aardbodem dat het bloed van Abel had opgenomen. Dat bloed was één grote aanklacht. Eén groot verwijt. Kaïn is nooit in zijn hele leven meer losgekomen van dat verwijt. Waar die ook ging over de aardbodem, overal riep dat bloed hem tegen. En dan zegt Hebreeën 12, maar er is een bloed dat ook roept van de aardbodem, maar dat beter spreekt. Want dat is een bloed dat niet alleen maar aanklaagt, dat niet alleen maar verwijt, dat niet alleen maar ten vloek is, maar dat is een bloed dat ten zegen is. Waardoor elk mens die van nature een Kaïn is, door datzelfde vergoten bloed gered kan worden. Ziet u hoe hier het bloed van dat offer van Abel, als het ware overgaat in het bloed van Abel zelf. Daar is een bloed dat beter spreekt dan het bloed van Abel dat roept vanaf de aardbodem. Dat is het bloed van Christus. Dat niet alleen aanklaagt. Ja, het klaagt elk mens aan die tegen Christus is. Het klaagt elke Kaïn in deze zaal aan. Iedereen die nog aan de kant van Kaïn staat. Maar of hij nou Israëliet is of heiden. Het gaat niet alleen maar om Israël. De heiden hebben de Heer Jezus net zo goed verworpen. Elk mens van natuur wordt door dat bloed van Christus aangeklaagd. Dat bloed van Christus is één groot verwijt tegen elke mens die vandaag aan de dag nog staat aan de kant van Kaïn. Want ik heb u gezegd, er zijn maar twee soorten mensen in deze zaal en in de hele wereld. En als u aan de kant van Kaïn staat, is dat bloed van Christus één groot verwijt. En als u straks voor de rechterstoel van Christus zult staan, zal het dat bloed van Christus zijn dat tegen u getuigt. En als u aan de kant van Abel bent komen te staan, als u behoort tot het vrouwenzaad, zal het datzelfde bloed van Christus zijn dat voor Gods rechterstoel voor u zal getuigen. Het zal het bloed zijn van dat plaatsvervangend offer dat voor u gestorven is en waardoor al uw zonden zijn weggenomen. Wat een contrast. Wat een contrast. Kaïn wordt een vluchteling, maar tegelijkertijd maakt hij die wereld die zonder God koud en leeg en donker was geworden zo aangenaam mogelijk. Ook dat is zo treffend. Ten eerste blijft hij helemaal niet zo lang een vluchteling en gaat wonen in een land. Maar het land heeft wel de naam. Want Not, dat is allemaal zo typeren. Not betekent zwerveling. Dus hij gaat wel wonen, maar in een land dat de naam draagt van zijn eeuwige zwerverschap. Hij trouwt, Adam en Eva hebben immers vele kinderen gekregen, zonen en dochteren, lezen we in Genesis 5. Dit even voor die mensen die maar over tobben waar Kaïn toch in vredesnaam zijn vrouw vandaan gehaald heeft. Kaïn trouwt met een van die vele zusters van hem. En dan lezen we dat hij een zoon krijgt en dat hij de stichter wordt van een stad. Zie je, als je dan toch moet zwerven en vluchten in deze donkere, koude wereld, laat het dan een stad mogen zijn. En een gemeenschap wordt een stad als er een muur omheen komt. Dat betekent dat je je kunt verdedigen tegen die boze buitenwereld, maar dat je ook binnen die stad aangenaam tegen elkaar aan kunt schurken. Dat je het daar goed hebt met elkaar, een stad, een plaats van genot en van gemak. Die straks ook nog eens een keer door de zonen van Lamech, dus de nakomelingen van Kaïn, wordt opgeluisterd. Met die drie dingen die in de wereld dan toch zorgen voor een soort surrogaatwarmte. En een surrogaat licht. Ik herhaal, zonder God, als je van God bent weggegaan, en dat staat hier zo kennelijk van Kaïn, vers 16, hij ging weg van het aangezicht des Heren. Dat maakt het zo triest, niet alleen maar dat hij moest zwerven. Heel wat christenen hebben in de geschiedenis moeten zwerven, maar nooit weg van het aangezicht des Heren. Maar Kaïn gaat weg van het aangezicht des Heren, en dan is de wereld koud en leeg, en dan krijg je surrogaat. Zie je bij die zonen van hem. Bezit, welvaart, gemak. Dat is bij die ene zoon, Jabal. Jubal is de vader van hen die citer en fluit bespelen. En dan heb je nog Tubal-Kaïn, die zorgt voor de techniek. Simpel gezegd, dan heb je deze drie elementen. Bezit, kunst, techniek. En je mag er Naama, hun zuster, ook nog wel aan toevoegen, want die staat hier ook niet voor niets bij. Haar naam betekent liefelijkheid. Nou, dan weet je het wel. Maar dan moet u goed begrijpen hoe ik dat bedoel. Ik heb niets tegen liefelijkheid. Ik heb ook niets tegen bezit. En ik heb ook niets tegen cultuur, tegen kunst en ook niets tegen techniek. Ik hou van muziek. Ik ben hier met een stuk techniek naartoe gereden. En ik heb ook een zeer liefelijke vrouw getrouwd. Maar waar het hier om gaat is dat dezezelfde dingen stuk voor stuk in deze wereld voor het gros van de mensen de middelen zijn geworden om een wereld een soort surrogaat warmte en licht en liefdelijkheid te geven. Een wereld zonder God. Voor verreweg de meeste mensen in deze wereld zijn dit precies de elementen die de wereld dan toch enigszins moeten veraangenamen. Voor verreweg de meeste mensen zijn bezit cultuur of kunst en techniek middelen om de wereld te verwarmen, maar dan een wereld zonder God is het surrogaat. Hoeveel mensen zijn er vandaag niet die vluchten in deze dingen? In een wereld van cultuur en techniek, van welvaart, seks, noem het maar op. Dingen die op zichzelf allemaal zo prachtig hadden kunnen zijn, als je God erin brengt. Als er dingen zijn, dan gebruik diezelfde uitdrukking weer. Als er dingen zijn die je kunt genieten voor het aangezicht van God, dan zijn het alle vier stuk voor stuk prachtige dingen. En als je God erbij de buiten laat, als dat de dingen moeten zijn die een menselijk leven toch nog enigszins veraangenamen, maar dan een mensenleven ver van het aangezicht van God, dan is het gewoon triest en zielig. Als dit de dingen moeten zijn die het leven veraangenamen en die eigenlijk daarmee min of meer de plaats van God innemen. Dat is de wereld van Kaïn en zijn nakomelingen. En het treffende is, dat is ook nog eens een keer de godsdienstige wereld. Want nooit wordt het zondige vlees van de mens geduchter en gevaarlijker als wanneer het godsdienstig wordt. Je kunt nog beter een beroerde ellendeling hebben waar de ellende van afspettert dan wanneer het vlees godsdienstig wordt. Dat is het meest gevaarlijke. En dan moet je eens kijken hoeveel van die namen in het nageslacht van Kaïn helemaal lijken op de nakomelingen van Seth in hoofdstuk 5. Je vindt er namen als Henoch en Lamech. En als je goed kijkt zie je nog wel meer parallellen. Een Methusael vinden we daar ook in zijn familie. En let op al die L-namen. In de namen van de nakomelingen van Kaïn vind je verschillende namen die eindigen op L. Dat betekent God. Oh, dus die mensen zijn ook nog eens een keer godsdienstig. Ze hebben de wereld zo aangenaam mogelijk gemaakt. En ook de godsdienst behoort tot de veraangenaming van het leven. Dat vindt u misschien gek in uw oren klinken, maar zo is dat wel voor wereldse mensen. Er zijn heel wat landen waar het onfatsoenlijk is om niet godsdienstig te zijn. In Amerika kan niemand president worden als die niet godsdienstig is. Als die niet op een of andere manier christelijk is. Dat hoort erbij. Anders kun je absoluut niet voldoende stemmen werven. En in Nederland is het nog steeds zo dat hier en daar het bepaalde voordelen oplevert als je godsdienstig bent. Ik hoorde van de week van een dorp, niet ver hier vandaan, maar wij noemen geen namen. Waar zondags iedereen, tussen aanhalingstekens, in de kerk zit. Maar waardoor enquêtes gebleken is dat 50% van de mensen die daar zondags in de kerk zitten niet in God geloven. Niet eens geloven dat die bestaat. Maar in dat dorp kun je het niet maken als je zondags niet naar de kerk gaat. Zo dichtbij komt dat. Bij het werelds zijn hoort zelfs het godsdienstig zijn. Een van de grootste kwaden is dus de godsdienstigheid. Want het is een van de meest gemene en verraderlijke vormen waarin de wereldse Kaïn zich kan hullen. Een van de gevaarlijkste gewaden die hij aantrekt. Godsdienstigheid. U zou eens moeten weten hoeveel mensen zondags geregeld in de kerk komen die eigenlijk niet weten of God bestaat. Of eigenlijk weten dat hij niet bestaat. Maar het niet kunnen maken om weg te blijven uit de kerk. Duurt natuurlijk niet zo lang meer. Maar ze zijn er nog steeds in schrikbarende aantallen. Ook de wereld van het slangenzaad is alleszins godsdienstig. En ik zeg het nog eens een keer. De Heer Jezus spreekt de fariseeën en schriftgeleerden aan als slangenzaad. Hij spreekt over hun vader de duivel. Ze waren alleszins godsdienstig. Maar ze hadden aan God in wezen geen boodschap. En als de rechtvaardige dat ontmaskert en aan het licht brengt, dan brengen ze hem om, zoals Kaïn het heeft gedaan met Abel. Totdat het masker afgaat en dan krijg je zulke mensen als Lamech, die de geboden van God met voeten treden. Hij neemt zich twee vrouwen. Daardoor komen die kinderen voor die ik straks al noemde. En hij zegt tot zijn vrouwen, Ada en Zilla, hoort naar mijn stem. Eigenlijk zegt hij tegen de hele wereld. Zijn stem klinkt vandaag nog. Vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn reden. Kaïn lijkt er nog over in te zitten dat hij zijn broer heeft vermoord. Ja, hij heeft geen berouw, maar hij heeft toch wel spijt over de gevolgen. Hij zegt zelfs zulke vrome taal, mijn zonde is te groot, dan dat die verzoend zou kunnen worden. Mijn zonde is te groot om de straf te dragen, zegt hij in vers 13. Maar dat duurt niet zo lang hoor. Dat soort uitwendige godsdienstigheid, dat masker valt een keer af. Lamech zegt, ik sloeg een man dood om mijn wonden. Dat is heel wat geringer dan de reden waarom Kaïn zijn broer doodsloeg. Een knaap om mijn striem. Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 77 maal. Waarom wordt Kaïn zevenvoudig gewroken? Wel omdat de Heer gezegd had, niemand zal je aanraken, Kaïn. Ik zal voor je zorgen. Dat hoort trouwens ook bij dat type van Israël. Israël is een zwerveling, een vluchteling over de aardbodem geworden. Maar de Heere God bewaart zijn volk in zijn voorzienigheid. God heeft zijn volk Israël tot op de dag van vandaag gered. En bewaard en beschermd. Want God heeft nog grote plannen. Met dat natuurlijke volk Israël. Omdat uit dat natuurlijke Israël nog velen zullen overgaan naar de kant van Abel. Maar dat is niet het Lamech-type. Het Lamech-type heeft uiteindelijk, vergeef me de uitdrukking, lak aan de ware dienst van God. Want Lamech wordt 77 maal gewroken, maar door wie? Door zichzelf. Door zichzelf. En dan na dat contrast krijg je, Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw. Dan moeten ze zich dat niet naïevelijk voorstellen. Alsof ze eerst Kaïn en Abel hadden gehad. En toen een hele lange tijd niks. Want we lezen het volgende hoofdstuk dat Adam 130 jaar oud was toen hij Seth verwekte. Natuurlijk niet. We lezen voor die tijd in Genesis 5. Ik citeer het al. Hij kreeg vele zonen en dochter. Natuurlijk kreeg ze elk jaar een kind. Natuurlijk zijn Adam en Eva ermee begonnen om de aardbodem te vervullen. Maar waar het hier om gaat, in vers 25 is dat God na deze episode van Kaïn en Abel een nieuw begin maakt. Abel is gestorven. Hij is de eerste van het vrouwenzaad wie de hiel vermorzeld is. En dat zal doorgaan de hele geschiedenis van het Oude Testament door. En trouwens ook de hele geschiedenis van het Nieuwe Testament. De hele kerkgeschiedenis door tot de wederkomst van Christus. Zal het altijd zo doorgaan. Dat het vrouwenzaad de hiel vermorzeld wordt. Dat wil zeggen dat de ware rechtvaardigen vervolgd worden. En tenslotte, als het kan, uitgeroeid worden. En het kruis is daarvan het dieptepunt. Toen het vrouwenzaad met een hoofdletter de hiel vermorzeld is. Het gaat zo door tot het einde. Maar God komt hier tussen beiden. En let nu eens op wat Eva geleerd heeft. Eva zegt nu niet meer, ik heb een man verworven, maar God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel. De naam Seth betekent gesteld. Gesteld in de zin van gesteld in de plaats van Abel. Vandaar de wat vrije vertaling plaatsvervanger. Abel is gestorven, maar in Seth maakt God een nieuw begin. Want de dood van Christus is niet het laatste woord. De Kaïns hebben het vrouwenzaad de hiel vermorzeld, maar God maakt altijd weer een nieuw begin. En hij maakt eigenlijk dat nieuwe begin in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarom krijg je in hoofdstuk 5 de lijn van het vrouwenzaad. De lijn van Gods geslacht op aarde. De lijn waarmee God de heilsgeschiedenis voortzet, waaruit ook Noach geboren wordt, die wandelde met God. En eerder Henoch, die wandelde met God. Niet de Henoch uit het geslacht van Kaïn, maar de Henoch uit het geslacht van Abel en Seth. In Seth gaat de geschiedenis van het vrouwenzaad door. Ook de geschiedenis van Seth, daarin horen we voortdurend, hij leefde zoveel jaar en hij stierf. Hij leefde zoveel jaar en hij stierf. Ook het nageslacht van Seth valt onder de wetmatigheid van Romeinen 5 vers 12 dat in Adam allen gestorven zijn. En toch is het ook de lijn van het leven. Ondanks dat en hij stierf. Want ook die kinderen van Seth zijn in zonde ontvangen. Er staat zo treffend in hoofdstuk 5 dat Adam verwekte in vers 3 een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. Er staat niet langer naar het beeld van God en de gelijkenis van God zoals in Genesis 1. Adam kreeg een zoon naar zijn gelijkenis, zijn beeld. Want ik heb het al gezegd uit Johannes 3. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Elk een uit die lijn van Seth, die begint eigenlijk als een zoon van Kaïn. Totdat hij zijn hart aan de Heere God geeft. En dan wordt hij er een van het geslacht van het leven. Dan wordt hij er een van het geslacht van Abel en Seth. Dan wordt hij er een van het vrouwenzaad. Een kind van God. Maar van nature zijn ze allemaal aan de dood onderworpen. Van nature zijn het allemaal Kaïns kinderen. En toch, in die lijn van Seth, daar zie je dat er mensen in deze wereld zijn die God voor zijn rekening neemt. En het mooiste zie je dat in Henoch. De zevende van Adam af, zoals de brief van Judas hem noemt. Daar zie je zelfs dat als God het wil, dat hij die lijn van, en hij leefde en hij stierf, en hij leefde en hij stierf, dat God die lijn doorbreekt. Dat is prachtig mooi. Ik loop een beetje hard van stapel. Ik wil u eerst nog even iets vertellen over die zoon van Seth. Daar zie je hoe goed de les geleerd is. Seth is de lijn van de opstanding. Van sterven, maar ook van nieuw leven. Seth is als het ware de herrezen Abel. In de plaats van de gestorven Christus komt de levende Christus. Dat is de lijn van het vrouwenzaad. Iedereen die uit het geslacht van Christus is, is een geestelijke nazaad van de opgestane Christus. Maar de zoon van Seth heet Enos. En Enos betekent sterveling. Enos betekent sterveling. Dat is wat de mens van nature is en dat weten ze alleen maar in het vrouwenzaad. Het slangenzaad weet daar niet van. Maar in de lijn van Seth weten ze daarvan. Enos is maar gewoon de zwakke sterveling. Maar juist als een mens begint met die erkenning, dan zit hij precies goed. Dan hoort hij weer bij de lijn van Abel, wiens naam ook maar was, ademtocht, ijdelheid. Als je zo begint, dan zit je goed. Daarom staat er in het slotvers van Genesis 4, ook aan Seth werd een zoon geboren, hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Wat geweldig, daar is op aarde, in dat toenemende mensengeslacht, aan de ene kant een wereld met een surrogaat, warmte en licht. Daar bouwen ze steden, waar toch een soort bescherming wordt opgebouwd. Daar is het goed, daar is bezit, daar is cultuur, daar is techniek. Maar er is ook een wereld van Enos. Och, hun naam is maar de zwakke, nietige sterveling. Maar daar noemen ze de naam des Heren aan. Niet de naam van God, maar de naam van de Heren, de verbondsgod. De God die trouw is tot in eeuwigheid, die niet laat varen de werken van zijn handen. Dat is de lijn van Seth. Van nature ook Kaïns kinderen. Maar het is de lijn van Gods genade. Het is de lijn van het vrouwenzaad. En die lijn gaat door, ik kan niet praten over elk van die verschillende kinderen, dat is ook niet zo aan de orde. Maar tenslotte is daar die zevende van wie ik al even sprak, Henoch. Van Henoch kan ik u een paar mooie dingen vertellen. In de eerste plaats, Henoch wandelde met God. Henoch wandelde met God. Dat is de lijn van het vrouwenzaad. Niet alleen maar de zekerheid van het geloof. Niet alleen maar, dat is niet genoeg voor geloofsleven. Dat is deeltje 1. Heel veel mensen komen daar al nauwelijks aan toe. En als ze het hebben, dan denken ze dat is alles wat er is. Vanmorgen sprak ik met een groep studenten over de wapenrusting. En het meisje dat inleidde, zei van elk onderdeel van de wapenrusting dat het eigenlijk met geloofszekerheid te maken had. En ik wil haar niet kritiseren, want alles wat ze zei was op zichzelf zo waar en zo mooi. Maar toen zei ik, er is meer dan geloofszekerheid. Daar is geestelijke groei. Daar is een wandelen met God. Dat is geloofsleven. Geloofsleven is niet alleen maar rusten in de zekerheid van het geloof. Geloofsleven is wandelen met God. Is de Heere aanroepen zoals dat gebeurde bij Enos. Is wandelen met God zoals bij Henoch. Dat is een persoonlijke relatie ontwikkelen met de Heere God. Dat mag, dat kan. Wandelen met God is niet alleen voor Henoch en voor Noach, maar voor alle nieuwtestamentische Henochs en Noachs. Van Noach lezen we hetzelfde. Noach wandelde met God. Henoch, we hebben het al gezien, in de familie van Kaïn had je ook een Henoch. Henochs naam betekent onderwezen of geoefend. Dan heb je het hele verschil. In Kaïns familie heb je ook iemand die onderwezen is. Die onderwezen is in de dingen van deze wereld. En die daar alles van weet. De eerste stad krijgt zelfs die naam. De eerste stad die op aarde gebouwd werd heette Henoch. Maar er is ook een ander type Henoch. Dat vind je in het vrouwenzaad, in het geslacht van Set. Die Henoch is ook onderwezen. Is ook geoefend. Maar bij hem is het geestelijke groei. Bij hem is het een onderwezen zijn in de dingen van God. Een geoefend zijn in de gemeenschap met de Heere God. Dat is geestelijke groei, dat is geestelijke rijpheid. En Henoch geeft daarvan de duidelijke blijken. Namelijk het geloof. Door het geloof wandelde Henoch met God. Lees het maar in Hebreeën 11. Door het geloof is Henoch daardoor dingen gaan zien waarvan je jezelf kunt afvragen, heeft God hem dat rechtstreeks geopenbaard? Of heeft zijn geloof daar eenvoudig de hand op mogen leggen? Zoals Abel in geloof het gezien heeft, zonder dat we ooit lezen dat God hem dat allemaal heeft geopenbaard. In geloof heeft gezien dat het alleen maar door een offer is dat je tot God kan naderen. Zoals Abraham later door het geloof geweten heeft van die stad die fundamenten heeft. Hebreeën 11 weer. Of door het geloof heeft gezien de dag van Christus, zoals de Heer Jezus het zegt in datzelfde hoofdstuk dat ik eerder citeerde, Johannes 8. Zo heeft Henoch door het geloof geweten van de wederkomst van Christus. De brief van Judas weer. De zevende van Adam af, Henoch heeft geprofeteerd. De Heer is gekomen met zijn heilige tienduizendtallen. Oh, wat vind ik dat mooi. Abel zag op de eerste komst van Christus. Diens komst in het vlees om te sterven op het kruis. En daarom bracht Abel een offer. Henoch zag op de tweede komst van Christus, zijn wederkomst. De Heere is gekomen met zijn heilige tienduizendtallen. In die profetische verleden tijd, de Heere is gekomen. Waarbij Henoch zich als het ware al stelde achter die wederkomst. Wat heeft hij ver gezien? Ja, maar dat krijg je bij mensen van het vrouwenzaad. Het geslacht van Set, het geslacht van de gestorven en de opgestane Christus. Die mensen gaan door het geloof dingen zien. Lees Hebreeën 11. Die krijgen vergezichten en perspectieven natuurlijk die in overeenstemming moeten zijn met het volledig geopenbaarde woord van God. Dat spreekt vanzelf. Er wordt vandaag al genoeg gepraat over visioenen en vergezichten die maar heel weinig met de Bijbel te maken hebben. Nee, onze visioenen en vergezichten moeten gedekt worden door het geopenbaarde woord van God. Maar dan mag je wel ongelooflijk ver zien. Dat zie je ook in de naamgeving van zijn zoon Methuselah. Of zoals wij hem beter kennen in het algemeen Methusalem. De naam wordt wel heel verschillend uitgelegd. Eén naam is misschien de doodspijl. Misschien zit er het woord dood in. Dat wil zeggen, als hij dood is, dan komt het oordeel. Dat woord pijl of werpspies, wat het tweede deel van die naam betekent, zou kunnen wijzen op het oordeel van God. In elk geval is één ding zeker. Je hebt niet veel wiskundige kennis nodig om precies te kunnen uitrekenen wanneer Methusalem stierf. Exact in het jaar van de zondvloed. Exact in het jaar van de zondvloed. Misschien heeft Henoch gedacht aan de zondvloed en hij zei de Heere God is gekomen. Maar de zondvloed is typologisch een heenwijzing naar de wederkomst van de Christus en de dag van het oordeel. De Heer Jezus zegt het zelf. Zoals ze afwachten in de dagen van Noach, zo zullen ze wachten in de dagen van de Zoon des Mensen, wanneer Hij wederkomt. De Heer Jezus geeft dat zelf aan. De zondvloed is ook een beeld van het eindoordeel, maar dat hopen we de volgende keer te zien. Ik heb het nu over Henoch. Henoch zegt, de Heere komt. Misschien dacht hij in eerste instantie aan de zondvloed. Maakt niet uit, hij heeft het gezien. En hij gaf zijn zoon een naam die aangaf, wanneer mijn zoon dood is, dan gooit God zijn werpspies. En reken het maar uit thuis. Methusalem stierf in het jaar van de zondvloed. Toen kwam het. Er zijn mensen in deze wereld als Henoch. Die het zien. Die wandelen met God. En zozeer de gemeenschap met God kennen dat ze wonderlijke dingen gaan zien vanuit Gods woord. In verband met de wederkomst van Christus. Dat is de komst van het oordeel. Maar die ook voordat
Christus wederkomt opgenomen worden, want Henoch werd weggenomen van deze aarde. Niet, hij voer niet op ten hemel zoals we dat van Elia lezen, hij werd weggenomen van de aarde. Zoals 1 Thessalonicenzen 4 die prachtige belofte heeft, dat voordat de oordelen op losbarsten van over deze wereld, dat God zijn volk wegneemt van deze aarde. Wegrukken staat er letterlijk. Wegrukken van deze aarde voordat de oordelen losbarsten. Henoch is opgenomen in de hemel. Voordat de oordelen, namelijk de zondvloed, over deze aarde kwam. Daarover hopen we volgende keer te denken. Ik wil u alleen nog zeggen van die andere Lamech. Er is hier ook een Lamech in dit hoofdstuk. En die Lamech krijgt ook een zoon, Noach. En diens naam betekent rust of troost. Lamech heeft ook iets mogen zien. Deze zal ons troosten. Maar Lamech is 5 jaar voor de zondvloed gestorven. Die heeft het zelf niet meer meegemaakt. Maar hij heeft wel beseft. Want hij was ook van het lijn van Set. Van de gelovigen. Lamech heeft wel beseft. Niet alleen dat er een oordeel kwam. Dat had Henoch gezegd. Maar Lamech besefte dat er ook troost. En rust. Dat er uitredding was. Ook in het oordeel. Dat hopen we de volgende maal te zien. In de naam. In de geschiedenis van Noach. Daarom één vraag ten slotte. Eén vraag. Maar die vraag vormt het hart van de prediking van deze avond. Aan welke kant staat u? Zeg het eens heel eerlijk. Staat u echt nog aan de kant van Kaïn? Ik weet niet hoe u vanavond hier gekomen bent. Maar is dat uw leven? Is dat uw inhoud? Bezit? Cultuur, kunst, techniek en alles wat daarmee samenhangt. Hoeveel christenen zijn er in wezen ook die hoofdzakelijk leven voor een stuk welvaart in hun bestaan? Is dat uw inhoud? Zou u nu willen horen bij die andere familie? Die familie van Set? Die lijn die er door de geschiedenis loopt, door alle eeuwen heen, van mensen die hebben mogen wandelen met God. Er zijn ook mensen in deze zaal die hebben mogen leren wandelen met God. Dat is een wonderbaar groot voorrecht. Ze zullen straks als de Heer Jezus terugkomt weggenomen worden voordat de oordelen over deze aarde losbarsten. Het zijn diepe dingen in deze hoofdstukken, maar ze zijn niet ver weg. Ze zijn heel dichtbij. U en ik, als we ons door genade mogen toevertrouwen aan de Heer Jezus en aan zijn werk, aan zijn dood en zijn opstanding. Dan mogen we horen bij een familie die mag leren wandelen met God. Mag leren groeien in het geloof. Mag leren groeien in de kennis van de Heere en van zijn gedachten. En mag leren uitzien naar zijn spoedige komst. Mogen de Heere geven dat velen van ons tot die familie van Abel, van Set en van Henoch mogen behoren. Amen.